Goedemorgen allemaal. Zijn er ook mensen die mij voor het eerst zien vandaag, die me nog niet eerder gezien hebben? Toevallig met je misschien voor het eerst vandaag. Leuk je te ontmoeten, ik ben Joshua. Welkom, super gaaf. Leuk. Terwijl we zo aan het zingen waren, kreeg ik iets op mijn hart om met jullie te delen. Dus ik wijk een beetje af van wat ik oorspronkelijk gepland had. Maar als ik dat goed doe, dan merk je er verder niks van. Maar als het niet zo goed gaat, dan heb ik je van tevoren gewaarschuwd. Dat je even in de spontaniteit zit. Ik moest tijdens de getuigenissen moest ik even denken aan Mozes. En we kennen Mozes natuurlijk allemaal. Hè? Mozes is eigenlijk de grootste profeet ooit geweest. Je moet je voorstellen, Mozes, zijn kerk bestond eigenlijk uit 600.000 mannen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus hoeveel waren het er dan wel niet in totaal? Dus als er ongeveer evenredige hoeveelheid vrouwen waren, dan had je dan 600.000 per 600.000. Maar dan ook nog eens de kinderen. En volgens mij telden ze eigenlijk pas vanaf 20 jaar. Dan namen ze je pas mee in de tellingen in Numeri dan. Dus het was een heel groot volk. En in Handelingen hoofdstuk 7 wordt het volk Israël wordt omschreven als de kerk in de wildernis. Dus het is echt vergelijkbaar met de kerk. Ja, Mozes had ook oudsten en er waren, niet zoals in deze kerk, maar in een andere kerk heb je ook wel eens problemen. Nou, die hadden ze ook in het volk van Israël. Ze hadden ruzies of ze hadden twijfels over het leiderschap. Ik weet niet of jullie daar wel eens mee te maken hebben gehad, maar Mozes wel. Mozes die wist precies waar het dan over ging, want dat werd ook allemaal in twijfel getrokken en er waren issues. En op een gegeven moment dreigde Mozes overwerkt te raken, maar prijs de Heer, Mozes had een schoonvader die hem even uit de brand hielp, die tegen hem zei, weet je wat jij dat nu aan het doen bent? Je doet het niet goed, je moet gaan delegeren. Ja, het is niet iets wat ze in de moderne tijd bedacht hebben. Mozes die leerde dat al van zijn schoonvader, nam advies aan van zijn schoonvader. Maar wat ik even bij bepaalde tijdens het zangnis was, want we hadden het even over leeftijd zo net. En de wet, niet door mij dan, hè, maar iemand zei van, we worden allemaal ouder. Maar ik word ook ouder, merk ik. We worden allemaal ouder. En er is iets interessants, en dat wou ik even voorlezen. Dat staat ook in Handelingen hoofdstuk 7. En dan wil ik één quote even voorlezen, Handelingen hoofdstuk 7 vers 22. Het gaat over Mozes. Let op wat staat in Handelingen hoofdstuk 7. Dus, ik lees voor vanuit de Ziende Statenvertaling. En als je niet kunt, als je geen Bijbel hebt, zal ik ook gewoon voorlezen. Handelingen hoofdstuk 7 vers 22. Daar staat het volgende. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En dan staat er dit, let op wat hier staat. En hij was machtig in woorden en in daden. Dus Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En hij was machtig in woorden en in daden. Wat staat hier eigenlijk? Mozes die groeide op hè, als prins van Egypte. Hij groeide op aan het hof van Egypte en Mozes die ging daar naar de universiteit van Egypte. Ja, hij ging naar de, ik stel me dan zo'n piramide voor, zo'n piramideschool. Zo zal het niet geweest zijn, maar Mozes ging daar naar de universiteit toe. Want hij kreeg natuurlijk als prins van Egypte, hij groeide op aan het hof, hij kreeg het beste onderwijs. En hij kreeg het onderwijs van de allerbeste Egyptische wetenschappers. En door dat onderwijs van Egypte werd Mozes machtig in woorden. Dat betekent hij kon heel goed spreken. Net zo goed als ik. Nou ja. Is het dan ik of als ik? Dat, zelfs dat weet ik al niet. Zo slecht, zo goede spreker ben ik helemaal niet. Maar hij, Mozes was een geweldige spreker. Hij had geweldig onderwijs. En staat er, hij was machtig in woord en in daad. Dus hij kon er ook wat van. Hij was krachtig. En als je dan verder zou lezen, en ik ga het niet helemaal doorlezen, maar dan lees je, dan kom je erachter, toen Mozes 40 jaar was, dan ben je al redelijk op leeftijd, maar nog niet heel erg oud, hè? Ik ben 43, dus ik ben niet heel erg oud, maar ik ben ook niet meer de jongste, nee. Ik kan me herinneren, en dit is even een leuke anekdote tussendoor, toen was ik een jaar of 28, misschien 29, ik denk 28, en toen sprak ik in een gemeente ergens, in een andere stad. En ik kom daar de gemeente binnen en ik doe daar de prediking. En na de preek komt een man komt naar mij toe. En hij zegt tegen mij, broeder, hoe oud bent je eigenlijk? Ik zeg, oh, ik ben 28. En hij zegt, wauw, 28 jaar en nu spreek je al zo. Niemand komt meer op die manier naar mij toe. Nee. Hoe oud bent u? 43. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Nee hoor. Dus dat, het verandert. Ja toch? We worden allemaal ouder. Maar Mozes was 40 jaar. Nou, 40 jaar, dat is iets met een man, een vrouw, als je 40 jaar bent. Want er is dan iets aan de hand met de fase van jouw leven. Je bent niet meer 20, dus je komt niet meer net kijken. Maar je bent ook nog niet zo oud dat je fysiek zwakker aan het worden bent. 40 jaar is eigenlijk een hele goede combinatie tussen lichamelijke kracht, maar ook al een beetje ervaring. He, je hebt misschien niet zoveel ervaring als de meeste, maar je hebt een beetje ervaring. Ook als je, als je 40 jaar bent, sommige mensen zijn al het beste als je bijvoorbeeld met je carrière bezig bent. Als je 40 jaar bent, dan in sommige gevallen kun je best al een eindje op weg zijn in je carrière. Want je hebt wel de ervaring, maar je hebt ook al nog steeds de fysieke kracht en je staat echt in het leven en je wil iets doen. Dan is er een probleem als je 40 jaar bent en je komt erachter, ik heb eigenlijk nog niks gedaan. Je gaat dan denken, maar het wordt nu wel eens tijd dat ik wat ga doen. Het wordt nou wel eens, als er een roeping is op je leven en mensen, en er komen profeten naar je toe. En je bent 12 en 13 jaar en ze zeggen, God gaat jou gebruiken voor dit en voor dat. En je denkt, amen. En op een gegeven moment ben je 40 jaar en er is niks gebeurd. Dan denk je van, oeh, het wordt wel eens tijd dat er wat gaat gebeuren. Of niet dan? Ik denk dat Mozes ook zoiets heeft gevoeld. Ik vul het een beetje in, dat moet je altijd erbij zeggen. Maar ik denk dat Mozes ook heeft ervaren toen hij 40 jaar was. Hij was machtig in woord en daad. Hij had zijn opleiding afgerond. Iedereen keek tegen hem op. Hij had een positie aan het hof. Hij was perfect gepositioneerd voor de volgende fase in zijn leven. Maar hij wist ook, ik ben geen Egyptenaar. Ik ben van het volk Israël. Ik ben van het slavenvolk dat nu, als het ware, vervolgd wordt, als slaven behandeld wordt. Wat moet ik doen? Ik moet ingrijpen. Ik moet iets doen. Ik heb nu nog de fysieke kracht, maar ik ben ook machtig in woord en daad. Wat? En Mozes die ging erop uit. En wat deed hij? Hij vond een Egyptenaar en hij dacht van, ik moet iets doen. Boom. En hij sloeg hem dood. We lachen nu, maar toen was dat natuurlijk voor die Egyptenaar. Hè, dat is natuurlijk duizenden jaren geleden inmiddels. Maar dat was geen, ja, het was niet, en dat was Mozes in woord en daad. Hij kon heel goed spreken en hij kon ook goed vechten. Maar dat was in zijn eigen kracht. Maar let op, dit is Mozes in woord en daad. Hij is 40 jaar, hij heeft een beetje ervaring, maar hij heeft nog veel kracht. Let op, als hij geroepen wordt door God, en dat begint in Exodus hoofdstuk 3, maar ik pak het op in Exodus hoofdstuk 4... Let even goed op wat Mozes dan zegt. Mozes is 40 jaar als hij vlucht. En hij komt daar in Midian heet het geloof ik. En hij komt daar te werken als schaapsherder voor een priester. Voor Jethro. En hij is eigenlijk altijd voor hem in dienst geweest. Zelfs toen hij 80 jaar was, leefde zijn schoonvader nog steeds. En dan, dan pak ik het op in hoofdstuk 4... En dan is hij nog steeds in gesprek met God, maar hij heeft telkens een weerwoord. Dus God roept hem en legt hem telkens uit, ja, maar wat zullen ze dan wel niet zeggen wie u bent? En hoe zullen ze dan weten dat u mij gezonden hebt? En wat zullen ze dan wel niet zeggen wat uw naam is? En dan gaat God hem allemaal informatie geven over wat hij dan moet zeggen. Maar dan let even op, in Exodus hoofdstuk 4, en dan neem ik even vers 10. En dit is dezelfde Mozes waarvan de Bijbel zegt, hij was machtig in woord en daad toen hij 40 was. Nu is Mozes 80. Nou, let even op, ik lees even in de herziene statenvertaling. En daar staat, toen zei Mozes tegen de Heere. En met tegen de Heere, hij ging echt een beetje tegen hem in. Moet je nagaan, als God met jou gaat spreken, dat je zo hem van weerwoord durft te dienen. We durven allemaal wel aan God een weerwoord te geven, maar ik zou het niet zomaar doen als ik echt zijn stem zou horen. Dan is het toch, komt het, en je ziet een manifestatie van een vlam, hij was daar bij de brandende braamstruik. Exodus 4 vers 10, er staat, toen zei Mozes tegen de Heere, och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Hele andere man dan toen hij 40 was. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want, zegt hij, ik spreek onduidelijk en moeizaam. En sommige bijbeluitleggers denken misschien, want volgens mij staat er letterlijk in het Hebreeuws zoiets als hij was besneden van tong, of onbesneden van tong. Sommige bijbeluitleggers denken misschien stotterde hij wel. Hij wist in elk geval niet meer zich zo stevig uit te drukken. Hij was niet meer zo zeker van zichzelf als toen hij 40 jaar oud was. Toen hij 40 jaar oud was, toen ging alles nog in eigen kracht. Maar nu is hij 80. Hij is niet meer die geweldige spreker. Hij heeft niet meer die fysieke energie en kracht als dat hij had toen hij 40 was. Maar nu zegt God, Mozes, ik ga jou zenden. Want nu ga je niet in jouw eigen kracht, nu ga je in mijn kracht. En ik geloof dat God tegen ons wil zeggen vandaag, ik ga jou zenden. Je gaat niet in je eigen kracht, maar je gaat in mijn kracht. En die roeping die je voelde misschien, toen je 30 was, toen je 40 was, toen je 50 was. God zegt nog steeds kan ik jou roepen en nog steeds kan ik jou gebruiken. Mozes heeft nooit meer iemand doodgeslagen. Eén keer sloeg hij nog, één keer te veel. Toen kwam even weer het oude gevoel omhoog. Toen hij de tweede keer die rot sloeg. Had hij niet moeten doen. Kwam misschien weer met diezelfde passie. Ik zal even op die rot slaan. Maar Mozes heeft nooit meer iemand doodgeslagen. En zijn grootste daden kwamen toen hij niet meer machtig was in woord en daad vanaf de Universiteit van Egypte. Maar toen hij machtig werd, doordat God door hem heen kon spreken en God door hem heen kon werken. Hoe minder wij worden, hoe meer God ons kan gebruiken. En ik wil jullie er allemaal mee bemoedigen. God kan jou gebruiken. Hoe minder je jezelf ziet worden, God kan jou gebruiken. En ik zeg het ook tegen mezelf, om mezelf te bemoedigen. God kan jou gebruiken. Ik denk ook al dat ik oud word. Dat denken we allemaal. En dat is ook zo, we worden allemaal een dagje ouder. Maar God kan jou gebruiken. God heeft jou geroepen. Ja. God ziet het in jou zitten. Amen. Dit was de eerste preek. Dit was de voorprediking. Ja. Wat zegt u? De warming up, ja. Dus ja, onthoud het. God kan jou gebruiken. Ik wil nog iets extra daaraan toevoegen. Dit komt echt aan mijn hart. Matteüs hoofdstuk 16. Als ik hierover spreek, dit is mijn hart. Dit is mijn visie. Ook voor gemeente. Voor wie we zijn als groep gelovigen bij elkaar. Jezus, hij spreekt in zijn hele bediening vrijwel niet over de kerk. Hij spreekt over het koninkrijk, hij spreekt over de principes van het koninkrijk. Maar er zijn twee plekken in de Bijbel waarin hij heel duidelijk spreekt over de gemeente die hij gaat bouwen, die hij gaat formeren. En de meest duidelijke twee plekken zijn eigenlijk hier in Matteüs hoofdstuk 16 en dan later, heel praktisch, gaat u nog eens in Matteüs hoofdstuk 18. Maar ik wil hier iets uit voorlezen. Dus als dat kan, Matteüs hoofdstuk 16 en dan lees ik vers 16 voor tot en met vers 19. Ja. Jezus is in gesprek met zijn discipelen. Hij is op een zekere plek, die heet Caesarea Philippi. En vers 16 gaat dan als volgt. Simon Petrus, laat ik vers 15 ook erbij pakken. En hij zeide tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En dan staat er dit in vers 16. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dan staat er dit, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Vers 19. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Halleluja. Jezus spreekt krachtig hier. Dit is een heel belangrijk statement dat Jezus maakt als het gaat om de gemeente. Als het gaat ook om de missie van Jezus en om wie Jezus werkelijk is. Want Jezus die stelt de vraag aan de discipelen en Jezus zegt tegen de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze hebben allemaal van die theorieën. Sommigen denken dat hij Elia is. Of een van de andere profeten. Of Johannes die onthoofd was. Dat hij weer opgestaan is. En dat hij gemanifesteerd werd in Jezus. De mensen die in die tijd die geloofden echt in bovennatuurlijke zaken. Maar dan zegt Jezus, wie zegt u dat ik ben? En dan staat Petrus op. En hij zegt, gij zijt de Zoon van de levende God. Halleluja. En dat is wie Jezus is. Hij is de Zoon van de levende God. Hij is de opgestane Heer. Hij is de Allerhoogste God. Hij is de Koning der Koningen. Maar het is een openbaring die je nodig hebt. Het is een openbaring die Petrus kreeg van de Vader. Want direct daarna zegt Jezus tegen Petrus, vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard. Dat betekent, jij hebt een boodschap ontvangen van God. God heeft dit tegen jou gezegd. Oeh. Wist je dat God tegen jou kan spreken zonder dat je het doorhebt? Zomaar gedachten kunnen naar binnen komen. En God spreekt door jou heen. En je spreekt gewoon de gedachten van God. Dat kan gebeuren als je met je kleinkinderen aan het spreken bent. Het kan gebeuren als je met je vrouw, met je man aan het spreken bent. Het kan gebeuren met de kassa medewerker. Als je niet bij zo'n automatische dienst staat dan. Het kan ook gebeuren als je daar staat. Maar dan nou ja. Het kan gebeuren met je collega's. Het kan gebeuren elk moment. God kan zomaar door je heen spreken, soms zonder dat je het door hebt. En ik denk niet dat Petrus het door gehad heeft. Maar Jezus zei, dit was van God. Ik moet zo denken, er was een keer een jongen in de jeugd, die komt naar voren. En hij zei van, ja, ik wil graag gebed. En dat is goed. Ik zeg nooit nee. Ja, is goed. Dus ik ga voor hem bidden. Ik had niet gevraagd waarvoor of wat dan ook. En hij zegt tegen mij, hoe wist jij dat allemaal? Ik dacht dat ik gewoon aan het bidden was. Maar je bad precies die dingen die je moest. Ja, je hoeft er niet te zeggen, zo zegt de Heer of dit of dat. Maar zonder dat je door hebt, zomaar kun je van Gods wegen spreken. Mooi is dat, hè? En jullie zijn allemaal dat soort mensen die dat kunnen. Ja, jullie hebben allemaal de Heilige Geest. Jullie hebben allemaal die relatie met Jezus. En voortdurend ben je, kan Jezus kan zomaar door je heen spreken. En misschien soms zo makkelijker als wij het niet doorhebben. Ja. Kan ook van de andere kant komen. Hè? Daar komen ook gedachten, die worden op ons afgeslingerd. Die kunnen we ook gaan delen met anderen die dan niet van God zijn. Dat maakte Petrus ook mee. Een paar hoofdstukken later. He, dan ineens zegt hij tegen Jezus, nee hoor, je gaat niet dood, gaat allemaal niet gebeuren. En dan draait Jezus zich om en dan zegt hij tegen Petrus, ga achter mij, Satan, hè, ja. Het was niet altijd zo, dat we kunnen allerlei gedachten oppakken. Maar wij zijn vervuld met de geest van God, Petrus was dat nog niet eens op dat moment. Wij kennen de geest van God die in ons woont. En elk moment van de dag kan God zomaar door ons heen spreken. Mooi is dat, hè? Mooi. En dan zegt hij dus dit, u bent de zoon van God. En dan antwoordt Jezus als volgt, en ik zeg u dat u Petrus bent. Nou, Petrus betekent zoiets als rots of steentje. En dan zegt hij, op deze Petra. En het is interessant, want ze waren op dat moment op een bepaalde plek, die heette Filip, moet ik het even goed zeggen, Caesarea Philippi. En ook daar was een bekende rots. En in die rots waren poorten uitgehouwen. En een van die poorten stond bekend als de poort van de hel. En daar gingen ze kinderen op offeren. Van oudsher deden ze dat niet op dat moment. Niet op dat moment werd er niet meer actief gebruikt. Maar daar waren godsdiensten, de Moloch, God en andere godsdiensten die daar actief waren geweest. En daar deden ze allemaal occulte praktijken. En Jezus gaat daar met zijn discipelen heen. En hij zegt maar, op deze rots zal mijn gemeente gebouwd worden. Op deze plek zal ik met mijn gemeente komen. Het is op deze plek. En dan zegt Jezus het als volgt. En ik wil die woorden eventjes één voor één met jullie meenemen. Hij zegt op deze Petra, dus op deze rots. Wie is die rots? En in de eerste plaats, Jezus is de rots. Amen. Maar ook de openbaring van Jezus. De leer van Jezus. Petrus zei, u bent de Zoon van God. Wie is Jezus? Het wordt gebouwd op ook de openbaring die we hebben van Jezus Christus. Daar bouwt Jezus zijn gemeente op. Het is op die vaststaande rots, op wie Jezus is, dat de gemeente van Jezus Christus gebouwd wordt. En dan zegt hij het zo, zal ik mijn gemeente bouwen? En dat woordje, zal ik, wil ik even bij jullie onder de aandacht brengen. Met andere woorden, als God zegt ik zal, wat bedoelt hij daarmee? Het staat vast. Het gaat gebeuren. Er is geen ontkomen aan. Wat je ook ziet gebeuren om je heen, want soms kijk je naar de kerk en je denkt van hoe moet het nog goed komen? Hier natuurlijk niet, maar overal om je heen. En je hoort van alles wat er maar om zich heen afspeelt. En je denkt van hoe moet het nou met de kerk? Is dit nog wel iets van deze tijd, de kerk? Moeten we misschien niet iets anders gaan doen met elkaar? Ja, dat kan. En dan zegt Jezus, ik zal de gemeente bouwen. Het staat vast. Het is geen mens die het zegt. Ja, de Zoon van God als mens, maar ook als God zijnde. Het is een profetisch statement die Jezus zegt. Dit is wat ik zal doen. Het maakt het hem tot een persoonlijke zaak. Hij zegt, de gemeente, ik zal het bouwen. Ik ga ermee aan de slag. Heb je een probleem met de gemeente? Dan moet je bij die ik, niet bij deze ik, maar bij die ik moet je zijn. Hij is de bouwer van de gemeente. En hij zegt, ik zal het doen. En zal, dat is een krachtig statement. Dat wil zeggen, het zal gebeuren. Amen. Dus de gemeente is en wordt gebouwd door Jezus en het zal gebeuren, maar het blijft ook zo totdat hij komt. En dan zegt hij dit, en dit is een hele belangrijke statement. Ik zal mijn gemeente bouwen. Met andere woorden, de gemeente is van wie? Het is van Jezus. Ja, de gemeente. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Wat jij doet met de gemeente, dat doe jij met Jezus. Heel interessant. In Handelingen is er een man die de gemeente aan het vervolgen is. Het was Saulus, die later Paulus werd. En Saulus is de gemeente aan het vervolgen als een fanatiekeling, want hij gelooft echt in wat hij aan het doen is. Zeer gepassioneerd is hij de gemeente aan het volgen, zelfs om de gelovigen te doden. In die tijd deden ze dat, gelukkig is dat, in deze tijd gebeurt het nog steeds. Maar hier valt dat mee, in onze context. Saulus gaat de gemeente vervolgen. En dan op een gegeven moment, en we kennen dat verhaal allemaal, gaat hij naar Damascus toe om ook daar de gemeente te vervolgen. Hij neemt een hele groep mensen mee, maar onderweg ziet hij een groot licht. En hij valt neer en hij hoort een stem. Het is Jezus. En wat zegt Jezus tegen hem? Hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je de kerk? Nee, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, waarom? Nee, dat zegt hij niet tegen, niet op dat moment. Nee, hij zegt, waarom vervolg je mij? Hij zegt, waarom vervolg je... Jezus, Paulus zegt tegen Jezus daarna, of Saulus, hij zegt, wie bent u? Ik ben Jezus die je vervolgt, zegt Jezus. Kun je nalezen in Handelingen. Maar Saulus vervolgde Jezus niet. Saulus vervolgde de gemeente. Maar Jezus maakt het persoonlijk. Hij zegt, nee, je vervolgt niet de gemeente. Je vervolgt mij. Zie je dat? Met andere woorden, wat jij met de gemeente doet, dat doe jij met Jezus. Ja. Het is niet zomaar iets, de gemeente. Het is niet zomaar een groepje dat bij elkaar komt. Wij zijn de gemeente van Jezus Christus. En wat je met de gemeente doet, hoe je daarmee omgaat, dat doe jij met Jezus. Hè? Dus ik wil je aanmoedigen, als je bijvoorbeeld je speelt, of je stopt geld in de collecte, of je doet iets anders voor de gemeente, of wat dan ook, maakt niet uit. Al die dingen doe je voor Jezus. Je doet het voor hem. He, dan als je dat gaat realiseren, dan ga je het niet meer half doen. Dan word je steeds fanatieker. Het is de gemeente. En je gaat ook dan niet meer slecht spreken over de gemeente. Soms moet je wel waarschuwen. Je moet elkaar wel helpen, elkaar op dingen wijzen. Maar je gaat niet meer roddelen over de gemeente. Waarom niet? Het gaat over Jezus. Het is zijn gemeente. Je hebt het over hem. Ergens anders wordt de gemeente, de kerk, wordt vergeleken als de bruid van Christus. Nou, ik ben dan onlangs getrouwd. Ik weet dus nog een beetje wat het is om een bruid te hebben. Maar u weet het vast ook wel. Je kunt niet tegen mij zeggen, Joshua, we vinden jou heel aardig, maar die vrouw van jou, Dat kan wel, maar dan hebben we niet zo'n hele goede relatie, want die vrouw die hoort bij mij. Als jij tegen God zegt, Jezus, ik hou van u, maar die kerk van u, Ik kan het wel begrijpen, want er kunnen dingen zijn gebeurd in je leven. Maar je moet je gaan afvragen, als je wel van Jezus houdt en niet van zijn gemeente, hoe ver kan jouw relatie dan nog groeien? Want de gemeente hoort bij Jezus. Als je de gemeente vervolgt, vervolg Jezus. Dus Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En dan komt dat hele interessante zinnetje. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus voor alle dingen die Jezus over de kerk kon zeggen. Hij zei niet, dan moet je samenkomen, dan moet iemand spreken. En dan heb je daar de muzikanten, en dan heb je zangdienst, en dan heb je een beamer. En dan moet dan met PowerPoint. Dat zei Jezus, had Jezus ook allemaal instructie over kunnen geven. Wat was heel bijzonder geweest. Maar hij zegt, de belangrijkste dingen alleen. Hij zegt, het belangrijkste wat je moet weten is dat de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, poorten in Bijbelse tijden waren hele belangrijke ontmoetingsplekken. In een poort, moet je maar eens teruggaan naar het verhaal van Rut en Boas. Misschien herinner je dat verhaal. Rut, dat was die Moabitische vrouw die terugkwam. Of die niet terugkwam, maar die meeging met haar schoonmoeder. En die moest dan losgekocht worden, of dat hele gezin moest losgekocht worden. Ze moesten weer hersteld worden. En dan gaat Boas gaat dat doen, maar dan gaat hij dat regelen in de poort. Want in de poort moesten dingen beslecht worden. In de poort moesten juridische transacties overlegd worden. Want daar waren getuigen. Het was ook in de poort dat de oudsten... Oudsten, waar zijn jullie eigenlijk? Ja, de Bijbel zegt... In de poort verzamelden de oudsten zich. En wist je dat... De Bijbel zegt bijvoorbeeld... Als je een zoon hebt... Wie heeft er allemaal een zoon? Ja. Die ongehoorzaam was. Wie heeft er wel eens een ongehoorzame zoon? En hij wou niet luisteren. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Dan moest je die zoon meenemen... Dat staat echt in het Deuteronomium. Dan moest je die zoon meenemen naar de poort... En weet je wat de oudsten dan moesten doen? Stenigen. Ja. ongehoorzaamheid werd, ik weet niet of ze het echt uitgevoerd hebben, maar het stond een ongehoorzaamheid, stond een hoge straf op. Maar het werd uitgevoerd door oudsten. Die oudsten moesten een oordeel uitoefenen. Die moesten gaan zeggen, nee, je hebt het niet goed gedaan. Je moet luisteren. En nu gelukkig, we leven onder de genade, prijs de Heer. Maar het was in de poort. En in de poort, alle oudsten waren daar, maar ook andere belangrijke leiders. Die verzamelden zich in de poort. Dus de poorten, dat was een hele belangrijke ontmoetingsplek. En weet je, als er oorlog aankwam, en de vijand kwam eraan, en al die belangrijke mensen, die oudsten en andere militaire leiders, die zaten allemaal in de poort. Weet je wat ze gingen doen in de poort? Ze gingen strategieën bedenken. Hoe kunnen we de vijand verslaan? Wat kunnen wij eens bedenken om de vijand te verslaan? Nou, wat hier staat, als de Bijbel zegt, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De Bijbel zegt eigenlijk, de hel, Satan en al zijn machten en krachten, die hebben ook een poort. En eigenlijk, ze hebben niet één poort, ze hebben meerdere poorten. Maar laten we nu maar even zeggen, ze hebben in elk geval één poort. En in de poort zit Satan met al zijn oudsten demontjes, hoe het ook maar, geesten, machten, krachten. En die zijn, weet je wat ze aan het doen zijn? Ze zijn plannen aan het bedenken. Ze zijn strategieën aan het bedenken. Weet je wat ze plannen? Ze willen jouw leven kapot maken. Ze willen alles wat God aan het doen is, willen ze stoppen. Ze willen zijn plannen dwarsbomen. Maar dat doen ze niet zomaar. Ze gaan strategieën bedenken. En weet je wat ze plannen in die poorten? Hoe kunnen wij de kerk onderuit houden? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de kerk helemaal droog bloedt, leeg bloedt? Dat er geen leven meer in is, geen passie meer. Hoe kunnen wij de kerk... En ze gaan strategieën bedenken om jouw familie kapot te maken, om jouw huwelijk kapot te maken. Ze zijn dat allemaal aan het bedenken in de poort. En weet je, zegt Jezus, als Jezus zegt, die poorten zullen haar niet, de gemeente niet overweldigen, dan zegt Jezus eigenlijk, elke strategie, elk plan, wat ze maar bedenken, het zal niet lukken om de gemeente klein te krijgen. Waarom? Ik zal mijn gemeente bouwen. Halleluja. Wat er ook maar bedacht wordt in de poorten van de hel, de poort van het koninkrijk van Jezus Christus, de poort ook van de gemeente van Jezus Christus, die zal niet overweldigd worden door de poorten van de hel. En toen Jezus dat uitsprak daar in Caesarea Philippi, op die plek die eigenlijk van oudsher bekend stond als een hele occulte plek, waar al die occulte machten invloed aan uitgeoefend, waar eigenlijk ook een plek was dat ze dan de poort van de hel noemden, op die occulte plek zei Jezus, die poort, wat er ook maar uit die occulte troep naar voren komt, wat er ook maar uit de poorten van de hel naar voren komt, zij zullen de gemeente nooit kunnen overweldigen. Halleluja. De gemeente is hier om te overwinnen. De gemeente is hier om door te stoten tot het einde, zodat wij samen kunnen komen met Jezus Christus als zijn vrouw en wij een bruiloftsfeest kunnen vieren in de hemel. De gemeente is hier om te overwinnen en om te blijven. Amen. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dan zegt Jezus, ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. De sleutels, nou dit betekent, er is niet één sleutel, maar er zijn meerdere sleutels. Er zijn nog sleutels die we misschien nog moeten ontdekken. Het is misschien een hele sleutelbos die Jezus aan de gemeente heeft gegeven. En we gebruiken er misschien maar één of twee. Maar het is aan de gemeente om de deur te openen voor het koninkrijk van God. Om baan te breken in onze omgeving. Wij hebben de sleutels. Dat betekent als wij die sleutel gaan gebruiken, dan kunnen wij zeggen, en nu gaat het koninkrijk van Jezus Christus gaat doorbreken in mijn buurt. Het gaat doorbreken in mijn familie. Het gaat doorbreken in mijn regio, in mijn stad, in mijn wijk. Dat is de taak van de gemeente om te zeggen, wij openen deze deur. Halleluja. Wij openen de deur zodat het koninkrijk van Jezus Christus open gaat en mensen naar binnen kunnen komen, zodat ze van het koninkrijk van de duisternis overgenomen kunnen worden naar het koninkrijk van het licht. U hebt de sleutel. De gemeente is niet zomaar iets. Het is niet zomaar een klein dingetje. Het is de plaats als wij samenkomen in zijn naam. Dan is hij in ons midden en wij hebben de sleutels. Nou, het interessante is hier. Jezus zegt niet ik heb de sleutels. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft de sleutels aan de gemeente gegeven. Wij hebben die sleutel. Wij hebben de macht om te zeggen. Deze regio. De sleutels. We gaan hem gewoon gebruiken. Amen. Ook al ben ik 80. Ook al kan ik niet meer zo moeilijk. Praat ik moeilijk, stotter ik, maakt allemaal niet uit. Je kunt het toch niet met wereldse wijsheid doen. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. En dan staat er dit, en daar sluit ik dan mee af. En wat u bindt op aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Nou, hier omschrijft Jezus een relatie tussen wat er hier in de gemeente gebeurt en wat er in de hemel gebeurt. Wat er hier in de gemeente gebeurt en wat er hier in de hemel gebeurt. Dit binden en ontbinden is een extreem krachtig instrument die de gemeente heeft. Niet een individu, maar wij als gemeente. Waar het om ging is, het woordje gemeente, dat betekent zoiets als de ecclesia. En het letterlijk vertaald is dat de vergadering, hè? De vergadering van gelovigen hebben daar ook hun naam van eigenlijk. En als de vergadering bij elkaar kwam, dat was dan een vergadering, de ecclesia uit een stad of uit een dorp, dan was er zo'n gemeentevergadering, zo'n stadsvergadering of een dorpsvergadering. Alle mannen moesten dan bij elkaar komen, hè? Uit elk gezin moest dan een representant komen. Dan kwamen allemaal bij elkaar uit de hele stad en dan werd er een grote vergadering belegd. Nou, in zo'n grote vergadering, in zo'n grote vergadering werden besluiten genomen. In de ecclesia, in de gemeente, in een grote vergadering werden besluiten genomen. Nou, deze besluiten konden niet meer omgekeerd worden, behalve als die hele vergadering opnieuw bij elkaar werd geroepen. Dan kon het weer omgekeerd worden. Nou, let op. Als zo'n ecclesia bij elkaar werd geroepen en ze maakten een besluit als ecclesia, dan was dat een bindend besluit. Onomkeerbaar. En als ze zeiden, als later, een maand later, en ze riepen de hele ecclesia weer bij elkaar, en als ze dan zeiden, we doen het toch niet, dan werd het besluit werd ontbonden. Nou, hier staat dus eigenlijk de gemeente, hè, wij zijn de gemeente, wij hebben de kracht om besluiten te nemen. En wij kunnen als gemeente bindende besluiten gaan nemen. Dat is de kracht die God in de gemeente gelegd heeft. Wij maken bindende besluiten. Dat betekent als de kerk zegt het gaat gebeuren, dan gaat het gebeuren. Het is namelijk een bindend besluit die wij als gemeente mogen namen, of wel mogen nemen. Het gaat zo ver, in Johannes 20, moet je maar eens nalezen, dan zegt Jezus, eigenlijk in deze context, als jullie iemand vergeven, dan is hij vergeven. Als jullie iemand niet vergeven, is hij niet vergeven. En in de praktijk gaat het bijvoorbeeld, als gemeente, niet dat we dat hier doen, een kerk heeft de macht, als iemand in zonde valt en hij wil zich niet bekeren, om iemand uit de gemeente te zetten. En dan zegt de Bijbel, dan is hij in de staat van niet vergeven. En als hij zich wel weer bekeert, dan kun je hem weer aannemen en dan wordt hij vergeven. Het is een bindend besluit als gemeente. Als oudste kun je niet in je eentje zeggen, nou jij gaat de gemeente uit. Dan moet je als hele gemeente moet je dat besluiten. Je moet zeggen, wij als gemeente, wij besluiten dat je niet meer hier welkom bent vanwege bepaalde zonden in je leven. Maar je kunt ook als gemeente besluiten, maar je hebt je bekeerd en je wil weer terugkomen, je klopt er op de deur. Wij als gemeente, wij nemen jou weer naar binnen. Het is een bindend besluit die je kunt nemen. Dat is alvast een voorbeeld van wat een bindend en onbindend besluit is. Dus als gemeente, als ecclesia van God, wij kunnen bindende en ontbindende besluiten nemen. En als wij iets binden, dan wordt het ook gebonden in de hemel. Er zit een relatie tussen wat wij hier doen in de gemeente en wat hier in de hemel gebeurt. En ook wat in de hemel gebeurt en hier in de gemeente, daar zit een rechtstreekse relatie tussen. Wij hebben de macht, wij hebben de kracht en wij hebben de autoriteit om als gemeente te zeggen, wij nemen een bindend besluit over mijn familie. Dat ze Jezus gaan zien. Dat ze een kans gaan krijgen om Jezus aan te nemen. Wij maken een bindend besluit over deze omgeving. Dat het evangelie van Jezus Christus gaat doorbreken. En mensen zullen horen dat Jezus Christus eraan komt. Als gemeente, niet als organisatie, niet als clubje. Maar als gemeente hebben wij dat bindende bekrachtiging, de bindende autoriteit gekregen om te zeggen, wij maken een besluit dat de genade van Jezus Christus gezien zal worden in deze omgeving en in deze straat en in deze wijk, in mijn huis, in mijn levens van mijn kinderen. Misschien zullen ze niet kiezen voor Jezus, maar ze zullen zien dat Jezus leeft. Ze zullen het weten, ze zullen het horen, ze zullen het zien, ze zullen het meemaken, deze stad, dat Jezus, wij gebruiken de sleutels die wij hebben gekregen en wij zeggen, wij openen de deur van het Koninkrijk van God, zodat het Koninkrijk van God over mijn gezin, over mijn familie, over mijn stad kan komen. Als gemeente hebben wij die autoriteit. Amen. Amen. Ik wil afsluiten en dan voor jullie bidden als dat kan. Met één laatste geschiedenis. Jacob moest vluchten voor Esau, want hij had de zegen gestolen. Opeens voelde Esau dat hij zonder zegen zat. En Jacob, die gaat rennen en rennen. En dat zegt de Bijbel, hij kwam op een plaats. En hij ging daar slapen. Hij pakte een steen en dat gebruikte hij als kussen. Dat was een harde, een beetje moeilijke, ik moet er niet aan denken eigenlijk. Nee, ik zou zonder steen, ik zou gewoon plat op de grond gaan liggen. Maar goed, hij pakte die steen. Misschien hebt u moeilijk geslapen vannacht. Nou, denk dan maar naar Jacob. Die sliep op een steen. Ik krijg nu al last van mijn nek alleen als ik eraan denk. Hij ging op die steen liggen. En wat gebeurt er? Hij kreeg een droom. En in die droom zag hij een trap tussen de hemel en de aarde. Wist je dat de kerk is eigenlijk net zo? Wat hier op aarde wordt gebonden, wordt ontbonden in de hemel. Er is een trap, er is een connectie tussen hemel en aarde. En in die droom ziet hij engelen komen van boven naar beneden en van beneden naar boven. En boven daar is dan een persoon die met hem aan het spreken is. En dan wordt hij wakker en dan zegt hij, dit is een ontzagwekkende plaats. En ik heb het niet geweten. En dan pakt hij die steen en die gaat hij zalven met olie. En dan zegt hij, dit is het huis van God. Dit is een poort naar de hemel. En dan noemt hij die steen, wie weet dat toevallig? Bethel. En dat betekent huis van God. De kerk, de gemeente, is het huis van God. Wij zijn die gezalfde plaats. En hier is een poort naar de hemel. Er is een open deur. En dit is een plaats, gewoon een plaatselijke gemeente. Maar er is een connectie tussen hemel en aarde. Zo belangrijk is de gemeente. Die connectie is niet overal. Maar die is in de gemeente gezinderd. Het is het huis van God. Het is de poort die God hier heeft geplaatst. En als wij samenkomen als gemeente, dan is die poort aanwezig. En dan komen de engelen van boven naar beneden. En wat wij binden zal gebonden zijn. En wat wij ontbinden zal ontbonden zijn. En wat de vijand ook bedenkt, zijn plannen zullen falen. Zal ik voor jullie bidden, is dat goed? In de naam van Jezus Christus. Vader, ik dank u dat u door middel van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en door middel van uw Heilige Geest, uw gemeente aan het bouwen bent. Heer, wat er ook gebeurt, Heer, we weten ook plaatselijke gemeenten komen en gaan, maar we weten uw huis blijft staan. En u hebt gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En ik spreek uit, ook over deze groep mensen die hier zo voor mij zitten en voor mij staat. Heer, dank u wel dat u uw huis aan het bouwen bent. Heer, en sommigen van ons die hebben al een bepaalde respectabele leeftijd gepasseerd en ze kunnen misschien denken, de krachtigste jaren zijn voorbij. Maar net als Mozes, zijn krachtigste jaren begonnen pas toen hij 80 werd. Zijn roeping die kwam pas toen hij een bepaalde leeftijd had bereikt. Want toen hij 40 was, toen deed hij alles nog in eigen kracht. Maar u had mensen nodig die volledig gingen rusten in zijn kracht en in zijn autoriteit. Vandaag, Heer, ik dank u dat dit een gemeente is die volledig rust in uw kracht en in uw autoriteit. En ik bid voor iedereen hier dat we een brandende braamstruik ervaring zullen hebben. Ook in de komende dagen. Heer, dat wij uw stem zullen horen. Heer, die tegen ons zegt, doe je schoenen maar uit. Want de grond waarop je staat is heilig. Heer, en op momenten dat we het niet meer verwachten, dat u tegen ons gaat zeggen, maar ik heb jou geroepen. Je gaat op reis. Misschien niet fysiek, maar je gaat op reis in jouw gebed. Je gaat op reis in jouw gebedsleven. Je gaat naar mensen toe. Je gaat mensen aanraken. Je gaat mensen bemoedigen. Je gaat dingen doen in mijn naam. Je gaat het woord van God spreken tegen je kinderen en je kleinkinderen. En tegen je collega's en tegen je buren. En tegen andere mensen. Ik zend jou vandaag in de naam van Jezus Christus. En Heer, ook vandaag als gemeente maken wij een besluit. Heer, dat uw plannen door zullen gaan. Heer, dat de hemel open zal gaan over ons levens. Over onze gezinnen. Over onze huwelijken. Over ons lichaam. Heer, wij maken een besluit, Heer, dat net als Simpson die zei, nog één keer geef mij die kracht. Heer, zo bidden wij ook tot u, Heer, geef ons nog één keer die kracht. Heer, dat we nog meer zullen bereiken in deze fase dan dat we ooit voor u bereikt hebben. Heer, laat uw kracht op een ieder van ons komen. Laat uw geest op een ieder van ons komen. Heer, ik bid om vernieuwing van denken. Daar waar stof is gekomen in ons denken. Ik blaas het ervan af in de naam van Jezus Christus. Heer, dat we niet meer blijven rondzuilen met gedachten dat het, ja, die ons neerhalen, die ons te neerdrukken, maar dat we zullen weten, wij zijn de gemeente en er is nog een plan. Elke dag dat ik ben hier niet zomaar, dit is de genade van God, dat ik hier mag zijn in zijn huis. Eén ding heb ik verlangd, om te zijn in het huis van de Heer, om te onderzoeken in zijn tempel. Heer, ik zegen uw gemeente, laat uw geest rusten op uw gemeente, laat uw kracht rusten op een ieder die hier zit en staat en aanwezig is. Heer, ook op de mensen die hier niet konden zijn, laat uw kracht op hen komen. Heer, dat ze weten, de gemeente van Jezus Christus is bij elkaar gekomen. Heer, en er is een open poort naar de hemel. Engelen komen neer. Heer, ik dank u, Heer, wat ze ook mogen brengen, maar heil en goede tierenheid. Zij zullen ons allemaal volgen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.